Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 5 en 6 van Psalm 33. Doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen. Daarna luisteren we naar de schrift. En de schriftlezing is deze avond uit het boek Genesis. Daarvan hoofdstuk 18. We noemen nu Genesis 18 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 25, het zesde vers. En in ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. lezen Genesis 18. Daarna verscheen hem, dat is aan Abram, de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hen tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zei, de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden, wast uw voeten en leunt onder deze boom, en ik zal een bete broods langen, dat gij uw hart sterkt, daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abram haaste zich naar de tent tot Sara. En hij zeide, haast u, knee drie maten meelbloem en maak koeken. En Abram liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht die haaste om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, ziet, in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abram nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abram ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij ook hen ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse stadplaats sparen om hunnentwil. En de Heere antwoordde en zeide, zie toch. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch. Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40 een wil. Voort zeide hij dat toch de Heer niet ontsteken dat ik spreken. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20 wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10 wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. In onze serie preken over het leven en de geschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen, zijn we nu toegekomen aan dit 18e hoofdstuk en het schriftgedeelte wat we vanavond willen overdenken kunt u vinden in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 15. Genesis 18, vers 1 tot en met 15. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit schriftgedeelte. Het hele stuk is u zojuist voorgelezen. Genesis 18, vers 1. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. Tot en met het 15e vers. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hoge en verheven majesteit, opnieuw mogen wij tot u naderen in een uur van eredienst, een uur van prediking en van gebed. Opnieuw hebt u ons samengebracht en opnieuw zijn de schriften geopend. Alle dingen zijn gereed. Maar nu weet u, Heere, dat uw komst het alleen is die ons heil volmaken kan. En we smeken aan het begin van deze dienst of u zelf wilt komen met de werking van uw geest en in en door uw woord tot ons en tot onze kinderen wilt spreken. Want wanneer wij vanavond opnieuw zijn samengekomen en opnieuw het gedeelte uit het begin van uw woord hebben opengeslagen waarin het gaat over Abraham, de vader van alle gelovigen, dan kunnen de lessen die daarin vervat liggen ons alleen tot zegen zijn als u zelf uw woord opent en uw woord bevestigt aan onze harten. Dat bidden we allereerst, o Heere, heel persoonlijk wanneer wij geroepen worden om het woord te bedienen. Heere, wil u ons geesteslicht geven om het woord op de juiste wijze te brengen. Wil u ons aangorden met de geest der waarheid, met de geest der kracht en ook met de geest der liefde, opdat wij het woord mogen bedienen op een wijze die u wel behagelijk is. Kom gij er zelf genadig in mee. We bidden u ook, Heere, wil bij het luisteren alles wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan wegnemen. En dan weet u beter dan wij zelf wat er aan hindernissen zijn kan. Heere, neem ze genadig weg. En laat het woord zo ons hart, onze geest aanraken, dat we luisteren mogen en luisteren moeten. Dat onze geest gebonden is onder uw woord, maar bovenal wil u geven dat uw woord ons hart mag treffen. Geef dan dat de bijzonder eenvoudige, maar ook zo praktische lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten, ons iets te zeggen hebben. Als het gaan zal over de gastvrijheid en de vriendelijkheid. Heere, leer ons die kleine lessen, die toch zo voornaam zijn, niet verachten. Maar leer het ons zien dat gij een God zijt, die ook voor de kleine dingen uw geboden hebt gegeven, uw heilzame geboden. En wil u bijzonder de grote kern van het evangelie van vanavond zegenen. Wanneer het opnieuw gezegd mag worden. Dat voor u niets te wonderlijk is. En dat u door onmogelijkheden, zelfs onmogelijkheden van ongeloof en vrees en twijfel heen wilt werken. Heren, laat het dan vanavond ervaren worden. Dat gij die almachtige God zijt, voor wiens soevereine genade niets te wonderlijk is. En als er dan vanavond iemand in de kerk is die gekomen is met vrees in het hart en met 1000 vragen en 1000 zorgen. Die misschien denkt dat het voor hem of voor haar niet meer kan, omdat hij zoveel onmogelijkheden ziet bij zichzelf. En het woord zoveel malen langs hem heen gleed. Heere, wil het vanavond dan bevestigen. Wat u zelf tegen Sarai gesproken hebt. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Willen tonen dat dat de weg is. Waarin u de belofte vervulde. Dat dat de weg is. Waarin u uw zoon gaf hier op deze aarde. In het vlees. Niets is voor u te wonderlijk. Laat het dan mogen blijken. Dat ook daarin niets te wonderlijk is. Dat u nog door uw geest en door uw woord. Verloren zondaren. Die het oordeel verdienen. Kunt en wilt zalig maken. Heere, wil dat schenken onder ons en onze kinderen. We bidden dat voor ons allen. Want niemand kan dat grote wonder, dat ene nodige missen. Maar mogen we vanavond heel in het bijzonder onze jonge mensen en onze kinderen aan u opdragen. Heere, u kent ze alle. Of zal wat ouder zijn en al werk gevonden hebben. Of nog wat jonger en nog naar school moeten. En in deze laatste vakantieweek misschien aan vele dingen denken. Heere, wil u op onze jonge mensen, ja op onze kinderen neerzien. En wil op hun hart binden dat nodige. Om in uw wegen te wandelen. Om u te zoeken. Om te leven bij het grote teken van het verbond. Het teken van de doop. En wat daarin gezegd wordt, wat daarin verplicht wordt, wat daarin beloofd wordt. Heere, wil u onder onze jonge mensen werken met uw geest en genade. En als er jongeren zijn die vele dingen niet begrijpen, misschien ook alles van vanavond niet vatten. Maar vooral met de vragen van hun hart zo vaak zeggen moeten, ik weet het niet. Heere, wil u het vanavond dan ook tot hen zeggen? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Geef hen jong, heel lage gedachten van zichzelf. Want zij en wij allen, we zijn maar arme, ellendige, zondige mensenkinderen. Maar geef ze hoge gedachten van u, van uw heiligheid, maar ook van uw almacht. En van uw genade. Heere, schenk dat onder ons, zoals we hier samen zijn. We willen opnieuw de hele gemeente, allen die hier in de kerk zijn, allen die met ons meeluisteren, allen die later wellicht via een bandopname van deze dienst getuigen zijn, aan u opdragen. En van u smeken of u, in wat voor levensomstandigheden we ook verkeren, ons uw zegen niet wilt onthouden. U zou dat kunnen doen. En dan zouden we nooit iets tegen u kunnen zeggen. Want u zou rechtvaardig zijn als u ons voorbij zou gaan. Maar wil u toch aan uw verbond denken. Redenen nemen uit uzelf. En om uw verbond op ons. En op onze kinderen neerzien. Smeken u, Heere, wil niet alleen aan ons als gemeente denken. Denk aan onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken wonen en werken met uw geest? Wil ambtsdragers zegenen, degene gedenken die zich voorbereiden voor de dienst van het woord? Wil u ook nog arbeiders uitstoten in uw oogst, want de velden zijn wit En de arbeiders, de dienaren van het woord zijn weinigen. Heere, wil u dan zelf nog arbeiders roepen, versieren met uw genade, oefenen in de ware godsvrucht en bekwamen tot dat onmogelijke en toch zo voorname ambt, prediker, dienaar van het woord te zijn. Wil u, Heere, uw zegen schenken op alle plaats waarop deze dag uw woord verkondigd wordt. Dat vragen we niet alleen voor onze kerken, maar voor alle kerken in ons vaderland, bijzonder daar waar de waarheid gebracht wordt en waar de waarheid van uw woord nog liefde en hoogachting wegdraagt. Heere, geef dat bij alle vervlakking en afval die er ook kerkelijk in brede kerkelijke lagen te vinden is, dat uw koninkrijk onder ons toch opgebouwd mag worden en de as en de puinhopen van uw Sion gebouwd mogen worden. Geef door de geest en door het woord van u een opwekking. Geef dat de geest die overtuigend werkt, zondaren mag ontdekken, ontgronden, afbreken en Christus mag verheerlijken, zodat mensen u gaan kennen, zichzelf gaan kennen, Christus mogen leren kennen. Heere, doe dat niet alleen onder ons en in ons land, maar ook over deze hele wereld. Zegen het werk van de zending. Zegen het werk van de verkondiging van uw woord onder het oude volk van Israël. Wil ook de evangelisatie arbeid op allerlei eenvoudige wijze vaak verricht nog zegenen. En geef dat vele mensen ontmoetingen mogen hebben, zoals Abraham. Misschien door een woord wat in alle eenvoud gesproken werd. Misschien door een bladzijde uit de schrift of een eenvoudige overdenking. Dat u daarin meekwam en dat u sprak woorden van leven. Heren, dat kan toch ook onder hen gebeuren die vervreemd zijn van het evangelie. Die deze dag doorbrengen naar het eigen goeddunken van hun hart. O, wil u een pijl van uw woord afschieten. Op de meest verborgen, soevereine wijze. En wil u mensen ontmoeten die van u niet weten willen. Heren, misschien zijn er onder ons vaders, moeders, grootouders. Die kinderen of kleinkinderen hebben. Die uw woord vaarwel hebben gezegd. Heren, waar ze voor mensenwoorden onbereikbaar zijn. En voor de prediking op deze dag onbereikbaar zijn. Wil u ze in het hart grijpen. De woorden van het verleden in herinnering brengen. Of op andere wijze. Wil u ze zegenen. Zodat ze uit de duisternis van hun eigen dwaasheid verlost worden. En als een verloren zoon of als een verloren dochter. Mogen terugkeren tot u. Heere, wil u zo mensen opzoeken en ontmoeten. O, wil u het doen tot eer van uw naam. We smeken u, Heere, wil zijn in deze wereld die in brand staat. Rumoer van de volken. Waar de zeeën van de volken soms als in storm zijn. En onrust. En wij weten niet wat uit die stormende zeeën tevoorschijn komen zal. Want wij zijn van gisteren en wij weten niet van morgen. Heren, we willen uw naam erkennen voor de goede dingen die deze week nog onder uw zegenrijke regering mochten gebeuren. In de Sovjet-Unie waar vrees was en de dingen zo ongedacht weer anders werden dan wij verwachten. En er een wending voor zover wij het kunnen zien ten goede kwam. Maar we bidden u bij alle onzekerheden en vragen die er nog overblijven. Bij alle onrust die er ook in dat grote, immens grote land is. Wil u de rumoeren van de volkeren besturen. Wil u de zee van de volkeren intomen. En wil u ook daar uw koninkrijk doen komen. En uw macht bevestigen, Heere, wat er ook te midden van alle onrust in het vroegere Oostblok gebeurt, zou u vooral ook uw koninkrijk willen uitbreiden. En de werken der duisternis willen verstoren. U bent toch ook de machtige die dat wil doen te midden van deze verloren en verworden wereld. O Heere, ontferm u over de volken in het oosten die misschien al zoveel jaren, eeuwen geknecht zijn. En waar uw woord vaak zoveel tijden oogluikend werd toegelaten of de kerken vervolgd en kwijnend bestaan leed. Heere, laat de muren van Sion ook daar worden opgericht. En wil u geven dat er ook onder ons gebed mag zijn voor de velen in deze wereld die in verwarring en in gevaar verkeren. Voor hen die uw woord en uw geest nodig hebben. Laat er veel gebed mogen zijn, voorbeden, voor de kerk in deze wereld, voor uw koninkrijk. En bijzonder ook voor ons, voor uw kerk hier, in dit vaak zo afdwalend en wegzinkend Nederland. O God, ontferm u over regering, over de koningin en haar gezin, familieleden. Ontferm u over ons allen. We vragen het terwijl we belijden voor u dat wij het niet waard zijn. Maar wil u nog komen, Heer, door uw woord en door uw geest. En bezoek ons nog, zoals u Abraham en Sarah bezocht, bij de eikenbossen van Mamre. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 143, de versen 6, 7 en 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 111 vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. 111, het vijfde vers. Geliefde gemeente, de Heere neemt zijn kinderen soms apart. Zo apart, dat het wel lijkt alsof hij maar één kind heeft. Zo persoonlijk kan de Heere door zijn woord en door zijn geest aandacht schenken aan dat ene kind. Aan die man, vrouw, jonge meisje dat hem oprecht vrezen mag. Weet u wie dat ervaren heeft? Sarah. Want om haar gaat het in dit begin van hoofdstuk 18. De woorden zijn tot Abram gericht in eerste instantie. Maar het gaat om Sarah. Want tot nu toe is Sarah wat in de schaduw gebleven, zeker geestelijk. Abram heeft bevestigingen gehad, keer op keer, dat de Heere toch kind uit hem en uit Sarah geboren zou doen worden. En dat hij zijn verbond zou bevestigen. Maar ja, Sarah moest het alsmaar uit Abrams mond horen. Uit de tweede hand, zo gezegd. Maar nu hoort ze het op een wonderlijke wijze uit de mond van de Heere zelf. Hij zoekt haar op. En daar willen we vanavond bij stilstaan. Thema van de prediking is dan ook: de Heere zoekt Sarah op. We letten heel eenvoudig op twee kanten van dit schriftgedeelte. Allereerst op het bezoek van de Heere. En in de tweede plaats op de boodschap van de Heere. De Heere zoekt Sarah op. In de eerste plaats het bezoek en in de tweede plaats de boodschap van de Heere. In gedachten gaan we naar de omgeving van het plaatsje Hebron. Dat ligt, zoals u misschien wel weet, even ten zuiden van de grote stad Jeruzalem. En daar ten zuiden van Hebron, in de buurt althans van dat plaatsje, stonden in die oude tijden waarin Abraham en Sarah leefden wat eiken. Letterlijk staat er wat terebinten, want zo zullen we het woord waarschijnlijk moeten vertalen. Eikenbossen of terebintenbossen. En terebinten waren bomen in het oude oosten die niet zo hoog waren, maar wel heel brede takken hadden en bladeren, waardoor het onder die bomen vaak wat koeler was en schaduw ontstond. Vandaar dat nomaden, rondtrekkende mensen in tenten, het liefst in de buurt van zulke bossen of zulke bomen hun tentenkamp opsloeg. Wel, die bomengroep daar in de buurt van Hebron was genoemd naar een zekere Mamre. Het eikenbos van Mamre heette die plaats. Daar had Abraham al eerder zijn tent opgeslagen. U kunt het lezen in hoofdstuk 13, dat op het moment dat hij samen met Lot een beslissing neemt over de keuze van het land, welk deel van het land voor Abraham zal zijn en welk deel van het land voor Lot zal zijn om met de kudde af te wijzen, dan is hij ook daar bij Mamre, bij die eikenbossen. Misschien heeft Abraham daar wel langere tijd gewoond. In elk geval, die eikenbossen van Mamre, waar hij nu vertoeft, is voor hem bekend terrein. Daar staat het oude altaar, wat hij misschien jaren geleden gebouwd heeft. Daar staan nu ook zijn tenten. En op het moment dat wij hem hier aantreffen, zit Abram in de schaduw. De tekst zegt dat hij zit in de deuren van de tent. De tentopening die naar de weg gekeerd was, meestal. Die tentopening waar boven een afdak van tentlinnen of van huiden gemaakt was. En omdat het heetst van de dag is, rond 12 uur 's middags, waarop de zon het meest onbarmhartig brandt in die streken, heeft Abraham de schaduw van dat tentdak opgezocht. Hij zit juist in die tentdeur, want daar voel je nog de koelte van het beetje wind dat er is. En daar kijkt hij uit. Misschien dommelt hij zelfs wat weg, want het is het heetst van de dag. En in die tijd rond 12 uur in het heetst van de dag, dan werkt in die streken niemand, maar zoekt ieder de schaduw op en zoekt wat rust. Maar terwijl hij daar over de weg uitkijkt of misschien ook wat wegdommelt daar zittend in de deur van de tent, zijn daar plotseling 3 reizigers, 3 mannen, die daar voor hem staan op de weg. Misschien ziet hij ze plotseling en heeft hij ze niet aanzien komen. Misschien zijn ze ook plotseling verschenen. In elk geval, Abraham schrikt op en hij gaat hen tegemoet en buigt zich in alle eerbied voor hen neer. Wie zijn die 3 mannen? Wel, vermoedelijk heeft Abraham, toen hij hen zag, niet met 1 ontdekt wie zij waren. Hij zal ze aanvankelijk voor 3 reizigers gehouden hebben. Maar tijdens het bezoek van die 3 mannen en het gesprek wat daarop volgt, is het duidelijk geworden dat de ene, die kennelijk de voornaamste is, de Heere zelf is, in menselijke gedaante. En de 2 anderen die hem vergezellen zijn, engelen, boodschappers die met de Heere meegekomen zijn om straks een bepaalde opdracht te vervullen. Abraham valt voor die 3 die allereerst nog voor hem vreemd zijn, neer op de knieën en hij betuigt hen eerbewijzen. Dat komt ons allemaal wat vreemd over, dat hij voor hen op de knieën valt en dat hij hen als het ware smeekt om bij hen naar binnen te komen en de maaltijd te gebruiken. Maar dat hoort allemaal bij de gewoonte van die dagen, waarvan we nogal het een en ander vinden in de schrift zelf ook. Onder vele volken uit die oude tijden was het namelijk zo dat het gastrecht heilig was. Dat betekent een vreemdeling die aankwam en die op reis was, die mocht je niet kwaad behandelen. Die moest je goed behandelen. En bijzonder volgens het woord van God werd dat element van de gastvrijheid en het gastrecht van de vreemdelingen bijzonder onderstreept. Een vreemdeling mocht niet bestolen worden of slecht behandeld worden. Nee, het gastrecht in de schriften, zoals dat later in de wetten van Mozes wordt vastgelegd, was een heilige inzetting van de Heere. En het was zo dat men vreemdelingen die op weg waren gastvrij moest onthalen. En hier vinden we iets van, ja, de praktijk zouden we zeggen, van het leven van Abraham, die ook de mensen die op reis zijn langs zijn tent bijzonder eerbiedig en gastvrij onthaalt. Hij betuigt ze eer. Hij laat ze binnenkomen. Hij gaat dan naar de tent van Sara en vraagt daar om eten te bereiden. Hij gaat naar de schapen die ergens waarschijnlijk achter een soort afrastering staan en neemt het beste lam. Hij laat dienstknechten, slaven, boter en andere spijzen bereiden. En zo maakt hij een maaltijd klaar en onthaalt deze gasten. O, het lijkt erop alsof hij een weinig geeft, want hij spreekt over een weinig. Maar wanneer we lezen wat hij hen allemaal voorzet, dan krijgt u toch de indruk van een uiterst overvloedige maaltijd, waaraan het deze gasten aan niets ontbreekt. En deze gasten laten zich door Abraham bedienen en maken van zijn gastvrijheid gebruik. Kijk, gemeente, ook in deze trek van deze treffende geschiedenis ligt onderricht voor ons opgesloten. Natuurlijk de gewoonten zoals ze hier beschreven worden en de manier waarop Abraham deze mensen tegemoet treedt, dat is iets van die tijd en van die cultuur, wat ten nauwste samenhangt met de dagen waarin Abraham leeft. Maar er zijn er dingen die we zo in onze tijd niet na kunnen doen en ook niet na moeten doen. Toch ligt er ook voor onze tijd een boodschap in deze woorden, namelijk deze boodschap die in het Oude Testament heel nadrukkelijk aan ons wordt meegegeven en ook in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Namelijk dat mensen die bij het woord leven en bijzonder mensen die willen leven in de vreze des Heren, bekend moeten zijn vanwege hun gastvrijheid en hun vriendelijkheid. uw vriendelijkheid, uw wellevendheid zij alle mensen bekend, zegt de apostel zomaar ergens tegen een van de gemeenten. Is dat ook zo bij ons? Dat onze vriendelijkheid en wellevendheid alle mensen bekend is? Is het ook zo dat wij herbergzaam zijn jegens alle, zoals we lezen in de apostolische vermaning, dat wil zeggen gastvrij zijn? Hoe is dat in ons leven? Hoe staan wij tegenover de vreemde, de onbekende, die door de Heere op onze levensweg geplaatst wordt? Hoe is dat in de kerk wanneer vreemdelingen komen? Hoe is dat in onze gezinnen? Hoe is dat op school als er een nieuwe jongen of een nieuw meisje halverwege de cursus komt, die een beetje stads praat en een beetje anders doet? Lach je die uit? Kijk je die met de nek aan? Of is het zo ook onder onze jonge mensen? Uw vriendelijkheid, uw gastvrijheid, uw wellevendheid zij alle mensen bekend. Dat hoort ook bij het vermaan van de schriften. Dat hoort ook bij wat de Bijbel aan ons en aan onze kinderen wil meegeven. En ik denk dan dat er ook zo onder ons, en ik kijk naar u en ik kijk naar mezelf, nog wel het een en ander te belijden valt. En het een en ander ter harte valt te nemen. Wij nuchtere, vaak wat stugge Hollanders staan niet zo bekend om onze vriendelijkheid en gastvrijheid. Ja, als er wat te verdienen valt, zegt de buitenlander, dan zijn ze wel aardig. Maar over het algemeen is het beeld van de Hollander niet dat hij zo bekend staat vanwege zijn gastvrijheid. Laten we niet vergeten welke ernstige dingen de schrift daaraan verbindt. U moet maar eens lezen in het woord van de Heere Jezus over het laatste oordeel. Want tot het laatste oordeel gaat de vriendelijkheid en de gastvrijheid mee. Tot zover. Dan zegt de Heere Jezus, leest u het maar na, Matthäus 24, 25. Te dien dagen zal gezegd worden, ik ben arm geweest en naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dan zullen Gods kinderen zeggen, Heere, wanneer hebben wij u dan als vreemdeling gezien, als een arme gezien? Voor zover ge het de minste van mijn broederen gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Vergeet het niet. De praktijk van de godzaligheid komt ook uit in deze dingen. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En vergeet de herbergzaamheid niet. Nog iets over die herbergzaamheid. Iets wat misschien nog wel zo belangrijk is in het licht van de vorige opmerkingen. Het is zo dat de apostel nog een heel bijzonder gevolg hecht aan zijn vermaning voor die gastvrijheid. Hij zegt, vergeet de herbergzaamheid niet. Vergeet het niet om gastvrij te zijn. Want door gastvrij te zijn, ik zeg het nu maar in mijn eigen woorden, hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Nou, dat was zo bij Abraham. Zonder dat hij het wist, heeft hij de Heere zelf en engelen geherbergd. En dat is nog zo. U zegt, ja, maar gelooft u dan dat er nog engelen komen die, en dat mensen door gastvrij te zijn, zonder het te weten, engelen kunnen herbergen? Nee, niet letterlijk. Want wij hoeven niet te verwachten dat er letterlijk engelenverschijningen zullen zijn. Maar op een bijzondere wijze kan de Heere wel juist in gastvrijheid spreken. Denk aan een verhaal wat ik juist deze zomer, toen ik met vakantie was, van iemand hoorde. Iemand met wie ik in aanraking kwam en die sprak over de dingen des Heren en over het leven van de genade. En toen vertelde hij zomaar hoe dat begonnen was, zijn geestelijk leven. Hij zegt, ik ben erbij opgegroeid. In dezelfde kerk als waar u bent opgegroeid. Ik heb het woord gehoord en ik wist het van A tot Z, maar getrouwd en door allerlei omstandigheden alles vaarwel gezegd. En ik voer graag. En toen we het financieel wat beter kregen, jaren geleden, toen heb ik zo'n oud houten bottertje gekocht. U kent die schepen misschien wel, die oude vissersschepen met zeilen, prachtige schepen. Ze hebben ze tegenwoordig ook heel fraai nagemaakt. Wel, zo'n botter had die man. En daar voer hij met zijn vrouw door Nederland in de vakantieweken. En op zekere dag kwam hij aan in een klein vissersplaatsje ergens in ons vaderland. Ja, om God en om Gods dag en om de geboden van de Heere gaven ze niet meer. En ze meerden aan bij dat vissersplaatsje in de haven. En daar stond een oude visser, petje op, zijn pijpje te roken. En die man zegt tegen de eigenaar van dat bootje, prachtig bootje hebt u daar, meneer. En hij zegt, wil u het even zien, kom u binnen. En die oude man komt stram naar binnen, kijkt zo rond en ziet alles, zegt prachtig. Alles is er. Alles is er. Maar ik heb toch nog een vraag aan jullie. En dat is, is er nou bij al dat fraais hier aan boord ook plaats voor de Heere? Ook plaats voor Christus? Die man is een poos gebleven. Het is een heel lang gesprek geworden. En dat is het begin geweest dat in het leven van die man alles veranderde. Zo door die gastvrijheid, zonder het te weten, kwam hij in aanraking met een boodschap van de Heere. En zo kan het nog, gemeente, dat de Heere op de wonderlijkste wijze ons een boodschap stuurt en ook daarom zegt, vergeet de herbergzaamheid niet. Want er zou wel eens een ontmoeting kunnen zijn die van verstrekkende, van eeuwige betekenis voor u is. En zo is het dat Abrahams buitengewone gastvrijheid hier lessen bevat, tot voorbeeld in de schriften staat. En we zien ze dan zo in gedachten zitten, die drie mannen. Abraham staat om deze drie gasten te bedienen. Het eten verloopt allereerst zwijgend. Maar dan begint degene die klaarblijkelijk de leiding heeft van het gezelschap te spreken. En hij zegt iets wat Abraham zeker in die tijd uiterst merkwaardig in de oren geklonken moet hebben. Ze zeiden tot hem, lezen we in de schrift, waar is Sara, uw huisvrouw? Nu moet u weten dat het toen de gewoonte was, zoals het in sommige Bedouïnenstammen in de woestijn nog enigszins is, dat vrouwen in de tent een aparte plaats hebben, een aparte afdeling hebben, afgeschermd met doeken, met tentdoeken. En wanneer er vreemdelingen komen, was het in die tijd de gewoonte dat de vrouw des huizes zich niet mocht laten zien. Die bleef in haar eigen tenten vertrekken. En het was hoogst onfatsoenlijk van gasten om te vragen, waar is uw vrouw? En vandaar dat Abrahams antwoord ook kort is. Zij is in de tent. We horen hem bijna zeggen, vanzelfsprekend, dat weet u toch. Dat is toch de gewoonte van deze tijd. Dat is toch de gewoonte onder ons die hier rondtrekken. Maar dan blijkt dat deze man niet alleen maar wist dat Abrahams vrouw Sara heette. Maar dat deze man een kennis en een inzicht heeft, waardoor het Abraham gaandeweg duidelijk zal zijn geworden dat hier niet zomaar een mens aan het woord is, maar dat hier God zelf aan het woord is. Want dan horen we deze plechtige woorden. Dezelfde tijd zal ik wederkomen het andere jaar. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur van de tent welke achter hem was. Abraham zwijgt. Laten we daar eerst even op letten. Abraham heeft al zoveel bevestigingen gehad, dwars tegen al zijn vragen en ongeloof in. Hij heeft het nog maar kort geleden gehoord, toen de Heere zijn verbond ging bevestigen. Ik zal u een zoon geven, en uit Sara zal uw zoon Isaac geboren worden. En Abraham zwijgt. Lees ik te veel in dat zwijgen van Abraham als ik zeg, blijkbaar is nu Abrams ongeloof met betrekking tot deze zaak in die zin overwonnen dat hij het met God eens geworden is. En dat er een stille hoop en een stille verwachting is dat de Heere inderdaad doen zal wat hij hem al zoveel malen beloofd heeft. Maar Sara, we hebben het zo even aangestipt, Sara heeft dat allemaal wel gehoord wat Abraham meegemaakt heeft. Maar Sara heeft persoonlijk die boodschap nog niet uit de mond van de Heere gehoord. En Sara hoort die woorden die in het mannengedeelte van de tent gesproken worden. Het kan zijn dat Sara aan de deur van de tent stond te luisteren. Zo wordt het soms wel eens gezegd, hoeft niet. Sara kan gewoon bezig geweest zijn met wat voor bezigheden ze ook had, en door het dunne tentdoek toch getuige geweest zijn van het gesprek wat daar plaatsvond. Hoe het ook zij, of ze in nieuwsgierigheid aan de deur van de tent stond te luisteren, of eigenlijk zoals wij dat zouden noemen, zomaar getuige was van dit gesprek. Ze hoort aan wat gezegd wordt. En er krult een glimlach om haar lippen. Nee, het is geen vrolijke glimlach. Het is een wat verbitterde glimlach. Bijna een spottende glimlach. Zal dat mogelijk zijn, denkt ze? Abraham is oud, mijn heer, noemt ze hem. En ik zelf ben oud. Zo oud, dat het menselijk gesproken niet eens meer kan. De tijd waarin ik vruchtbaar was en kinderen kon krijgen, die is voorbij. Ik ben oud, mijn dagen zijn voorbij. Letterlijk staat er in de grondtekst, ik ben oud, ik ben versleten. Nou, zo schamper denkt Sara, oud en versleten. Er is van mij niets te verwachten. En van mijn man Abraham ook niet. En dan hoort ze opnieuw de stem. Ze komt niet uit de tent. Maar ze hoort die stem. Waarom hoort ze die onbekende stem zeggen, heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? En dan schrikt Sara. Want daaruit blijkt dat degene die spreekt, niet alleen maar wonderlijke woorden zegt, maar ook dat hij haar hart kent, zelfs haar gedachten kent. Want wat er in Sara's hart omging, ja, dat kon niemand zien. Zelfs haar gelaatsuitdrukking, zelfs de glimlach om haar lippen, niemand kon het gezien hebben. Maar deze onbekende heeft het wel gezien. En ze hoort nog meer. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen. En Sara zal een zoon hebben. En dan begint Sara het maar te ontkennen. Vrees vervult haar hart, omdat ze diep in haar ziel wel beseft, deze die zulke woorden spreekt, dat moet of een boodschapper van de Heere zijn, of de Heere zelf. En ik vermoed dat ze overtuigd is geweest van het laatste. Dit is de Heere zelf. En ze ontkent het. Ze zegt, nee, ik heb niet gelachen. Maar de Heere zegt, gij hebt gelachen. Wat betekent dat alles? Wel, ik denk dat het eerste wat we uit deze aangrijpende geschiedenis naar voren kunnen halen, dit is dat de Heere in zijn grote goedheid niet alleen de belofte telkens weer bevestigt in het leven van Abraham, en telkens weer dwars tegen al het ongeloof en kleingeloof en afzwervingen en afdwalingen en onbegrip aan Abraham duidelijk maakt: en ik zal mijn verbond oprichten, mijn raad zal bestaan en ik zal doen wat ik gezegd heb. Maar dat hij dat nu ook op een heel andere wijze tegen Sara zegt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Bij Abraham was het verscheidene malen. Bij Sara persoonlijk was het één keer. Deze maal. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En vergeet het niet, gemeente, als de Heere tot Abraham spreekt en tot Sara spreekt. Ja, als de Heere vandaag de dag tot een van zijn kinderen spreekt voor het eerst of ook opnieuw, en dat doet door zijn woord en door zijn geest, dan is het altijd ondanks. Dan is het niet omdat Abraham en Sara daarna gemaakt hadden en al ontvankelijk waren of iets dergelijks. Nee, dan is het ondanks zonde, ondanks schuld, ondanks ongeloof, ondanks onbegrip, ondanks de bitterheid en de lach om Sara's lippen. En dat is nu de genade van God. Dat hij nooit met de zijne handelt naar hun zonde. Ook niet naar hun ongeloof. Want dan was het een verloren zaak. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Dat is waar in het leven van Abraham, de vader van alle gelovigen. Dat is waar in het leven van Sara, de moeder van alle gelovigen. Dat is waar in het leven van elk kind van God. Als de Heere komt en spreekt en bezoekt met zijn heil, dan is het altijd ondanks bergen van schuld, ondanks ongeloof en twijfel en bitterheid en ach, noemt u het maar op. En dan komt de Heere en hij spreekt Sara aan. En dan laat de Heere allereerst zien dat hij ook aan haar die belofte die hij aan Abraham gegeven heeft nu bevestigt. En hij zegt: ik zal. En dan moeten we er eens goed op letten. De Heere die tegen Abraham gezegd heeft: ik zal. Leest u het nog maar eens na in het vorige hoofdstuk. Telkens weer: ik zal, ik zal. Dat is het goddelijke soevereine ik zal. Dat is de God van het verbond die daar spreekt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij zegt het ook tot Abraham. Ook tot Sara. Ik zal. En als de Heere zal, wie zal het keren? Wie zal het durven te ontkennen? Maar hoe antwoordt Sara? En Sara was toch, zoals de meeste schriftverklaarders terecht aannemen, iemand die iets van de genade van God kende. Hoe antwoordt Sara? Zal ik? En dat is nu het kenmerkende voor het ongeloof. Het ongeloof luistert nooit goed naar God. God had gezegd: ik zal. Maar Sara ziet niet op de Heere en op wat de grote ik zal gezegd heeft. Maar Sara ziet naar zichzelf en ze zegt: zal ik? En ze kijkt naar haar verschrompelde handen. En ze denkt aan haar jaren en aan de tijd die voorbij is. En ze zegt schamper en bitter: zal ik. Daar hebt u het. God komt met zijn openbaring, met zijn toezegging. En het ongeloof zegt, zal dat ooit kunnen? Dat is toch onmogelijk? Dat is toch fantasie? Dat is toch niet denkbaar? Zo redeneert Sara in haar ongeloof. En dan gaat de Heere Sara onderwijs geven. En dat kan de Heere op verscheidene manieren doen in zulke omstandigheden. Hier gaat het zo dat de Heere eerst Sara laat zien dat hij alle dingen weet. Dat hij weet waar ze zit. Dat hij weet wat ze denkt. Dat hij weet wat er in haar hart aan overleggingen van ongeloof en een zekere bitterheid opkomt. Dat niets voor hem verborgen is. De Heere weet van het lachen en van het ongeloof van Sara. En gemeente, dat is meer een weg die de Heere gaat. Dat die mensen in hun ongeloof en in hun verbittering of in hun verdwazing opzoekt en laat zien dat hij alle dingen weet en ziet. Ja, en als je dan wat te verbergen hebt voor de Heere, dan schrik je. En iemand die een zondaar is en de genade van God niet kent, heeft altijd wat te verbergen voor de Heere. En vandaar dat de alwetendheid van God, dat God alles ziet en weet, iedere gedachte, alles wat in dit moment en wat op deze dag en wat in deze week binnenin je omging, het is voor hem niet verborgen. Ja, dat is iets waar je maar liever niet te veel aan denkt, niet? Maar ook bij een kind van God kan het zo zijn dat er omstandigheden zijn in zijn of haar leven dat ze iets voor de Heere te verbergen hebben. Zo ook bij Sara. Als ze hoort dat die onbekende stem zegt, ge hebt gelachen. Dat hij alles blijkt te weten, dan probeert ze het toe te dekken. Ik heb niet gelachen. U ziet het, Sara is een dochter van Eva. Want toen God aan Eva liet weten dat hij alle dingen wist, toen probeerde Eva het ook te ontkennen, of althans de schuld af te schuiven. De schuld toe te dekken. En zo zijn wij allen. Mensen die de genade van God niet kennen, leven soms jaren voor, terwijl ze hun schuld voor God proberen toe te dekken. En zelfs, en dat is eigenlijk nog erger, een kind van God kan in omstandigheden verkeren. In ongeloof, waarin hij de dingen ontkent en zijn hart voor de Heere toesluit. Ik heb niet gelachen. Nee, dan kan Sara daar geen vrede over hebben. Dat is onmogelijk. Maar je kunt wel zo ver komen, alsmaar ontkennen, afschuiven. Raak ik een snaar in uw hart? Iemand die zichzelf niet met Sara durft te vergelijken. Omdat u zegt, ja maar, dat was Sara, dat was toch een vrouw die een gelovige genoemd wordt in de Bijbel. Maar ik ben onbekeerd, ik durf met Gods kerk niet te vereenzelvigen. Daar durf ik me niet bij te scharen. En toch, ja, dat wegvluchten voor God. Dat wat angstig proberen toe te dekken van de nood van mijn leven. Dat mezelf influister, het valt allemaal wel mee en het komt allemaal wel goed. Ja, dat is er ook in mijn leven. Mijn beste vriend, jonge meisje, oudere. Zijn we nog op de vlucht voor God? Proberen onze schuld toe te dekken. Proberen voor de Heer nog wat stand op te houden. Doorleven. En ons geweten te sussen. Dan wordt ook in dit voorbeeld van Sara's woorden een heel aangrijpend woord tot u gezegd. Ga niet door. Want de Heere heeft het gezien. Hij weet het alles en hij ziet het alles. Leef niet door met de leugen in je linkerhand en in je rechterhand. En probeer jezelf wat tevreden te stellen. Misschien wel met gedachten van het zal uiteindelijk toch wel een keer meevallen. Want zolang wij op de vlucht voor God zijn en onze schuld voor God proberen toe te dekken en onszelf wat wijs maken en niet willen komen en buigen als een arm verloren zondaar voor God, dan gaat het niet goed. En dan komt het ook niet goed. Want de Heere wil, wanneer wij zitten achter onze gordijnen in onze tenten, en we kunnen allerlei gordijnen hebben waar we achter zitten, een kerkelijke naam, de naam van een goede vader en van een goede moeder en van een goede dominee, de naam van een vriendelijk mens, de naam van iemand die altijd voor anderen klaarstaat, prachtig op zich. Maar God kijkt door al die gordijnen heen. De mensen kijken er tegenaan, God kijkt er doorheen. En hij ziet een onbekeerd hart. Hij ziet iemand die de schuld niet wil erkennen. En die in zijn blindheid voortleeft en ook nog denkt dat het straks op de grenzen van de eeuwigheid nog wel mee zal vallen. En de Heere wil het vanavond ook door dit woord zeggen. Dat hij al die gordijnen waarachter wij ons verschuilen, dat hij die allang weggeschoven heeft. En dat hij ons ziet zoals we zijn. En dat hij onze gedachten kent. Gij, Heere, doorgrond en kent mijn hart. En zouden we dan niet vragen, Heere, bewaar me ervoor dat ik het ga ontkennen. Maar leer me nu voor u te buigen en mijn schuld voor u te erkennen. Maak me eerlijk. Maak me oprecht. En leer me het zeggen van harte. O God, wees mij de leugenaar, de lacher, de zondaar genadig. En dat is niet alleen nodig voor het eerst, maar ook als een kind van God op een dwaalweg geweest is, of in een ongeloofsweg, of in een dorre weg doorgaat en moet bekennen, Heere, dat is niet door u. Want u bent een God geweest, goed en gaarne vergevende. Maar dat ongeloof en dat bittere en dat dorre, dat is van mij. Dan is het opnieuw nodig dat Gods kerk achter de gordijnen maar voor de Heere in de schuld komt en niet wegvlucht zoals Sara. En de Heere wil door vast te houden aan zijn gesproken woord ook Sara op de knieën krijgen, als het ware gehept gelachen. En zo mag Gods volk komen met de schuldbelijdenis. Want als mijn volk zich schuldig zou kennen, zegt de spreukendichter, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Moet u nooit vergeten. Als mijn volk zich schuldig zou kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dat leest u als een gouden draad, ook door de boodschap die Sara krijgt heen. Want de Heere laat haar niet alleen maar zien dat hij alle dingen weet en dat achter die gordijnen in die tent niets voor hem verborgen is. Maar de Heere geeft ook antwoord op de vragen die ondanks de bitterheid en het ongeloof in haar hart leven. Waarom heeft Sara gelachen? Dat is een ontmaskerend woord waarin de Heere laat zien dat hij alles weet. Maar daar blijft het niet bij. Waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook werkelijk waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En dan bevestigt de Heere het nogmaals, te gezette tijd zal ik wederkomen. En om deze tijd des levens, dat wil zeggen, om deze tijd van het volgende jaar. En Sara zal een zoon hebben. Wat doet de Heere dus nog meer? Hij wijst niet alleen maar op zijn alwetendheid, maar bijzonder op zijn genadige almacht. Er zitten aan de almacht van God meer kanten. De almacht van God wordt ook geopenbaard in allerlei oordelen, in zijn spreken, in de geschiedenis. Dan ziet u soms het almachtig ingrijpen van God. Maar de Bijbel spreekt op een bijzondere wijze over de genadige almacht van God. En daar gaat het hier over. Over wat God doen kan en doen wil in zijn almacht. En dan zegt hij, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Hij wijst daarin precies aan waar het Sara nou aan ontbrak. Aan geloofzicht op de almacht van God. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En vanuit die openbaring van de almacht van God laat de Heere daarop volgen. En daarom, omdat niets voor mij te wonderlijk is, daarom zult ge een zoon hebben. En op dat moment kan Sara het nog niet geloven en komt ze met haar ontwijkend antwoord: ik heb dat niet gedaan. Maar later zal ze het geloofd hebben. Misschien diezelfde dag nog. Is haar ongeloof door de genadekracht van deze Heere overwonnen. Want we lezen het in de brief aan de Hebreeën. Tussen de galerij van de gelovigen. U kent dat hoofdstuk, hoofdstuk 11. Waar het gaat over al die aartsvaders. Over Noach en over Abraham en over Sara. Door het geloof heeft Sara. En daar wordt er gesproken over het feit dat ook al werd ze oud, dat ze toch kracht ontving om een kind te baren. Waarom? Omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Kijk, daar hebt u Sara's geloof. Dat kunt u in één zinnetje samenvatten. Als haar ongeloof en haar bitterheid overwonnen is, dan acht ze hem getrouw die het beloofd heeft. Eerst kon ze het niet. Toen probeerde ze haar ongeloof toe te dekken en te vluchten. Maar toen de Heere met zijn woord en geest ontmaskerend, ontgrondend door ging werken, ja, toen moest ze buigen. En toen ging ze hem getrouw achten door het geloof die het beloofd heeft. Toen ging ze zichzelf wegcijferen, haar onvruchtbaarheid wegcijferen, en kreeg ze hoge gedachten van de Heere. Hij die het beloofd heeft is getrouw, die het ook doen zal. Daar hebt u Sara's geloof. Nee, alles weten we niet. Hoe het allemaal zo gegaan is. Wat er allemaal zo in haar hart is omgegaan. Het is ons verborgen. Het hoeft ook niet. Maar zo zegt de schrift dat het geweest is. En ook daarin ligt zoveel wat we vanavond niet over het hoofd mogen zien. Dit. Dat geloof, het ware geloof, altijd een wonder is. Een gave van de Heere. En dat het ware geloof altijd beproefd wordt. En dat het ware geloof altijd tot stand komt door de onmogelijkheden heen. En altijd versterkt wordt en geoefend wordt door menselijke onmogelijkheden en menselijke onvruchtbaarheid heen. Dat hebben we de vorige keer gezien aan de hand van de geschiedenis van Abraham. We zien het nu weer. En vandaar dat we met deze gedachte nog kort de les overdenken mogen. Wat is het geloof wat hier in het leven van Sara zichtbaar wordt? Het is door de genade van God dat Sara gelooft. En dan moet Sara leren af te zien van zichzelf. af te zien van het schepsel, af te zien van het rekenen met menselijke maatstaven. Sarah, ze moet sterven aan zichzelf en God alleen overhouden. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En dat is een boodschap die nog in al zijn kracht klinkt, ook vandaag nu de schriften dit oude gedeelte geopend liggen. Wij moeten sterven aan onszelf. Wij moeten leren zondaar voor God te worden. Wij moeten leren niet alleen dat we verloren zijn, maar ook dat we hulpeloos verloren zijn. Maar God leert dat niet om mensen daar te laten. Juist wanneer wij gaan zien dat bij ons alleen maar zonde is en schuld. Laat de Heer het in de prediking van zijn genade horen en zeg, luister nu eens. Je hebt het over zonde en over schuld en over onmogelijkheden. Maar zou er te midden van alle menselijke en persoonlijke onmogelijkheden voor de Heere nu iets te wonderlijk zijn? Zoals het vroeger vaak gezegd werd. Denk maar heel klein van jezelf. Schrijf jezelf maar af. Maar heb hoge gedachten van God. Bijzonder u misschien, die vanavond in de kerk zit met heel wat geestelijke nood en geestelijke knopen. Bestreden, beschuldigd. U denkt vaak steeds meer de laatste tijd, voor mij kan het niet meer. Want ik zie zoveel zonde, het lijkt wel of het steeds erger wordt. En de hemel, ach, de mensen zeggen, je moet veel bidden en je moet veel vragen. Maar die hemel die lijkt zo dicht, het lijkt wel als een hemel die van koper is, waar niets meer doorheen dringt en alles wat ik bid en wat ik zeg, het lijkt af te ketsen en terug te komen. Dan zegt de Heere, juist in zulke omstandigheden, vergeet één ding niet. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou het voor de Heere onmogelijk zijn om die koperen hemel te breken? Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn om die lading, om die last van schuld af te nemen? Om die knopen die er in uw levenskoord zijn te ontbinden? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan is het juist onder die omstandigheden het woord van vanavond wat aanspoort en aanvuurt om het bij deze God te zoeken. Heere, u hebt gezegd dat niets voor u te wonderlijk is. Bij mij onmogelijk verloren. Maar zou u dat aan mij aan willen laten zien? Dat gij die wonderdoende God zijt. En dan denk ik heel in het bijzonder aan die grote dochter van Sarah, die we vinden op de drempels van het Nieuwe Testament, de moeder van de Heere Jezus Christus, Maria, die de aankondiging krijgt van de geboorte van de Zoon. En deze dochter van Sarah hoort hetzelfde wat Sarah hier hoort. Geen ding zal voor God te wonderlijk zijn. Maar wat een verschil. Bij Sarah eerst nog ongeloof en proberen de zonde toe te dekken. Maar bij Maria geloof. Mij geschiede naar uw woord. En zo is de Heere Jezus gekomen langs die weg. Door de onmogelijkheden heen. En Maria mocht er door het geloof onderbuigen. Mij geschiede naar uw woord. Dat heeft Sarah later ook geleerd. Als dat opengaat, voor God is niets te wonderlijk. In Christus, de gekomen zaligmaker, wil hij de grootste zondaar redden van het verderf. Als dat opengaat, dan ga je naast Maria buigen. Heere, mij geschiede naar uw woord. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Amen. We zullen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u. En we smeken uw wil de lessen die we aanstipten vanuit dit gedeelte van uw woord genadig zegenen. Laat het ons maar zien, heren, dat het bij ons onmogelijk is. Dat wij alles verzondigd hebben. En het ook na ontvangen genade steeds weer verzondigen. Maar wil het ook laten zien dat u door de onmogelijkheden heen werkt. Heren, breng velen op die plaats, dat ze lage, kleine gedachten van zichzelf hebben, maar hoge gedachten van u. En dat ze geestelijk iets leren verstaan, als het evangelie voor de ziel geopend wordt. Heren, mij geschiede naar uw woord, want geen ding zal bij u te wonderlijk zijn. Heren, leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw, opdat dat wonder van genade ontsloten wordt en de weg die gebaand is in Christus ook voor de harten van arme zondaren geopend wordt en er krediet komt op u en op hem in wie niets te wonderlijk is. Heren, schenk dat, ga met ons. Zegen ons deze week. Spaar en bewaar ons allen. Breng ons volgende week zondag allen weer hier. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 74 vers 12 is onze slotzang. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Psalm 74 vers 12.
Thank you.
Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.